Ik had hem zelf even op mute, omdat ik even met Emiel zat te smoezen. We gaan het Adventsevangelie lezen vanuit de versie van Lucas. Hoofdstuk 1. Nou, Jan heeft al helemaal verteld waar het over gaat. Even dit, daar verschijnt een engel aan Zacharias. Wij denken, ja, een engel. Dat zijn van die fantastische verhalen. Even heel kort, hè. Maak je dat vandaag nog mee? Ik herinner me nog heel goed toen ik een tiener was. Zat mijn broer Leo op de evangelische hogeschool in Amersfoort. En twee klasgenoten van hem, jongens uit Groningen. Ik praat over allemaal hele gereformeerde, nuchtere jongens die eigenlijk nooit iets overgeestelijks hadden. De jongens hadden al een rijbewijs en die gingen met de auto op en neer van Amersfoort naar Groningen. Op een dag na de colleges rijden ze naar huis en nemen ze een lifter mee. En ze maken praatje met die man, hele gewone kerel, spijkerbroek. Op een gegeven moment zegt hij, bij de volgende kruising moet je even uitkijken. Er komt een auto van rechts, die rijdt door rood. Jullie hebben wel groen, maar je moet even wachten. De jongens die kijken elkaar aan, wat is dat voor idioot verhaal. Maar ze denken, laten we beleefd doen en ze houden in. En wat gebeurt er? Er komt keihard een auto van rechts. En ze schrikken zich helemaal een ongeluk. En ze draaien zich om en zeggen, dank u wel meneer. En is die meneer weg. En de jongens die zijn in Groningen gekomen, zijn naar hun dominee toegegaan en hebben gezegd, we hebben zoiets afschuwelijks meegemaakt. Ja, ook heel bijzonder, want we zijn gered. Maar wilt u alstublieft met ons bidden? We zijn er overstuur van. Toen ze op maandag weer op college kwamen, hebben ze het ook verteld, het verhaal. Nou, mijn broer Leo, sommigen van jullie kennen hem denk ik wel, is helemaal geen zweefvlieger. Die zei, dat verhaal heeft zoveel indruk op mij gemaakt. Sindsdien geloof ik dat die verhalen van engelen misschien wel eens echt zouden kunnen zijn. In diezelfde tijd trouwens had je op de A16 tussen Rotterdam en Breda diverse automobilisten die hun auto aan de kant van de weg zetten. En de Rijkspolitie kwam daar verschillende keren bij. Ze zeiden, wat is er aan de hand? Kunnen we u helpen? Ja, ik had een lifter bij me, die is verdwenen. En de agenten zeiden ook, u bent niet de eerste die dit meemaakt. Goed. Lucas 1, vers 18. De engel heeft dus gezegd, jullie gaan een zoon krijgen, die gaat het volk bij de Heer brengen. Zacharias vroeg aan de engel, hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. De engel antwoordde, ik ben Gabriel die altijd in Gods nabijheid is en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat jij geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. De menigte stond buiten op Zacharias te wachten en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien. Hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Ze leefde 5 maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf, de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen mij niet langer verachten. Tot zover de lezing. We gaan dit nu overdenken en aansluitend zingen we nog zo'n lied van Stil Worden, opwekking 464. Ego. Eigenlijk moet ik even aan een aantal mensen vragen, wat maakt dit woord nou in je los, hè? Ego, waar denk je dan aan? Het gekke is, wij hebben dan al gauw negatieve gedachten. Wij denken aan een groot ego, we denken aan egoïsme. Hoe groot is het ego? Praat ik veel over mijzelf? Ben ik egocentrisch? Je kunt ook, dat is ook negatief, je kunt ook een heel klein ego hebben, een minderwaardigheidscomplex. Dus je cijfert jezelf compleet weg als er nog iets van jezelf weg te cijferen valt, hè? Hoe is het met je ego? Mag dat wel bestaan en wat is dat eigenlijk? In het verhaal van Zacharias speelt het ego een belangrijke rol. En je zou er zo overheen lezen. Let maar op, ik ga het proberen uit te leggen. Zacharias, priester. Best wel een ingewikkeld beroep, want als priester sta je een beetje in tussen God en de mensen. Dus je vertegenwoordigt God bij de mensen en je vertegenwoordigt de mensen bij God. Dat is heel bijzonder. Je bent een tussenschakel. Het moet in jouw leven altijd gaan over God en mensen, andere mensen. Nou, het kan zijn dat je je daardoor jezelf heel belangrijk gaat vinden, want ik ben een onwijs belangrijke tussenschakel. Het kan ook zijn dat je je gaat afvragen, wie ben ik zelf dan eigenlijk, hè? Het gaat altijd om anderen, het gaat altijd over God, het gaat altijd over jou. Want dan gaat het over mij. Nou, waar ergens zou Zacharias gezeten hebben? Ik zie een oude, gelovige man, die ook nog eens geen kinderen heeft. Nou, daar krijg je in het Israël van toen ook niet een groter ego van, als je kinderloos bent. Want kinderen was in die tijd alles. En jouw kind kon wel eens een heel bijzonder kind zijn. Jouw kind kon wel eens de Messias wezen. Maar nu mag die Zacharias op zijn oude dag iets unieks doen. In de tempel, nou dichter bij de hemel kun je niet komen. Hè? Dat is zeg maar de laatste treden op de trap naar de hemel. Hij mag daar ook alleen komen, niemand anders. En het zal je gebeuren terwijl je daar bezig bent, een beetje aan het rommelen. Staat er ineens iemand uit de hemel voor je. En met een schok voel je ineens van ja, wat ik tot nu toe aan het doen was eigenlijk niet veel meer dan een ritueel. Ik geloofde wel in de hemel, maar nu is de hemel ineens vlakbij. Echt. Beroepsmatig heb je het altijd over de hemel en nu gaat die echt open en je schrikt je lam. Ik projecteer het ook allemaal op mijzelf. Ik loop jullie altijd over God te vertellen. Als God ineens in mijn studeerkamer voor me gaat zitten. Hey, joh Fred, wat dacht je wat je gaat vertellen zondag? Of als die hier in de kerk nu ineens bam zo op die voorste rij allemaal engelen, dat we ze gaan zien. Wij zouden echt iets hebben van wow. Dus wat is het eerste ook wat die engel tegen Zacharias zegt? Niet bang zijn, niet bang zijn. Kom uit de hemel, hè? Kom je uit de hel? Niet bang zijn. En dan komen er twee dingen. Jullie gebed is verhoord, je vrouw wordt zwanger. Dat is het eerste ding. Dat is van die kerstbal de eerste. Jouw vrouw wordt zwanger. En dan zegt de engel er wat bij. En jullie zoon zal veel Israëlieten tot de Heer brengen. Nou, als je even verplaatst in Zacharias, wat zal op hem de meeste impact hebben? Die eerste zin natuurlijk. Dat tweede zinnetje, dat hoort u misschien al niet eens meer. Terwijl dat tweede zinnetje een veel, veel bredere impact heeft. Het hele volk gaat die tot de Heer brengen. Zacharias hoort vooral het eerste. En daar gaat hij ook op in. Van, even wachten, engel. Mijn vrouw wordt zwanger. Ben je wel helemaal goed wijs? Weet jij wel hoe lang het geleden is dat wij gestopt zijn met daarvoor te bidden? Die gebeden van ons die zijn al ver over hun houdbaarheidsdatum. Dus Zacharias kan niet anders dan beginnen over zijn leeftijd. Ja, sorry, dat is de werkelijkheid waar wij mee te maken hebben. De hemel, allemaal interessant. Dit is nog niet de bedoeling. God is gewoon te laat. De hemel is gewoon te laat. Dus wat zegt hij? Ik ben oud. Hier krijg je het woord ego. Want in het Grieks kun je op twee manieren zeggen, ik ben. Klinkt heel ingewikkeld wat ik nu ga zeggen, maar is het echt niet. Ik ben kun je gewoon alleen met het werkwoord zeggen. Je kunt er ook ego bij zetten. Dus dat is deze slide. Eimi presbytes, dat betekent ik ben oud. Presbyter, hè, een oudste. Ik ben oud. Je kan ook zeggen ego eimi presbytes. Ik ben oud. Ik ben oud. Als je ego erbij zegt, wordt het veel nadruk. Ik, zoals ik ben, zoals ik denk, zoals ik voel, zoals ik besta, zoals ik erin sta, dat is het enige wat ik zeker weet. Ik denk dus, ik ben, ik voel dus, ik ben. Ik ben oud, klaar. Goed, en hoe gaat de engel hier nu op reageren? Heel erg leuk. Kijk, weet je wat de engel zegt? Ego eimi Gabriel. Ook hier ik met alle nadruk. U ziet, ik ben oud. Ja, ik ben Gabriel. Moet ook nadenken. Je stelt je aan iemand voor. Ik ben Fred, toch? Ik ben je dominee. Ik ben Fred Blokhuis. Moet je indenken dat ik ze zeggen. Hoi, ik ben 60 jaar. Dit is zijn identiteit. Als het om deze dingen gaat, dit is zijn identiteit. Ik ben. En die twee ikken staan nu ineens tegenover elkaar. Stellen zich aan elkaar voor. Ik ben Gabriel. Gabber van Eel. Vriendje van God. Een gabber is een vriendje. Ik ben de vriendje van God. Ooit verscheen dezezelfde Gabriel aan de profeet Daniel. Weet je wat er toen gebeurde? Dat is veel logischer. Daar staat die engel voor hem. En Daniel die schrikt zich zo kapot. Die valt voorover. Die is bewusteloos. Die moet weer door Gabriel overeind geholpen worden. Hij kan niet meer praten. Hij staat helemaal te beven op zijn benen. En dan moet Gabriel zijn lippen aanraken. Doe maar joh. Jij gaat praten namens God. Kom op. Nou, en dan kan Daniel voorzichtig weer iets gaan zeggen. En voel je even het verschil met Zacharias. Dat is 180 graden verschillend, hè? Zacharias, die blijft maar doorpraten. Die blijft maar discussiëren met de hemel. Terwijl diezelfde Gabriel dus voor hem staat, hè? Dat is heel raar dat je dan door gaat praten. Als die engel wat tegen je zegt, denk je, hup, 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 ja, want wij zijn gereformeerd. Oké, wat moet Gabriel nu doen? Daniel raakt hij zijn lippen aan, zodat hij weer kan praten. Hij zegt tegen Zacharias, ik ga ook jouw lippen aanraken. Stoppen met praten jij. Kop houden. Mond houden. Je hebt met de hemel te maken. Zacharias denkt dat hij in discussie kan gaan met de hemel. Wat u zegt klopt niet, is niet mijn waarheid, komt niet overeen met mijn feiten. Oké. Ga jij dan even 9 maanden lang nadenken over de feiten uit de hemel. Je kan even niks meer zeggen. Misschien een lichte beroerte of zo. Even niks meer zeggen. Afasie. Je kan het niet meer. Kijk, wij begrijpen die Zacharias natuurlijk heel goed, hè. Wij hebben sowieso allemaal de neiging om meer te praten dan te luisteren. Om meer antwoorden te geven dan vragen te stellen. Wij gaan gewoon van onszelf uit. Valt mij zo vaak op dat er gezonden wordt. Je gaat met iemand praten en dan wordt er gezonden. Ik vind dit, ik voel dit. Ik ben oud. Of juist, ik vind dat, want ik ben jong. En dan vind ik heel wat anders. Ik voel dit ego. He, dat. Weet je, als Mozes door God wordt geroepen, gaat hij ook zo tegensputteren uitgaande van zijn eigen ego. He, dus vanuit een brandende braamstruik komt er een stem naar hem toe die zegt, jij gaat je volk helpen, jij moet naar de farao. Wat zegt Mozes dan? Wie ben ik? Ego, Wie ben ik dat ik dat even allemaal kan doen? Op zich ook weer zo'n begrijpelijke reactie. Want Mozes heeft, ja, die heeft weliswaar 40 jaar lang aan dat paleis van de farao gewoond. Prinses, die had hem geadopteerd, weet je wel. Maar toen moest hij er vluchten omdat hij iemand gedood had. En nu loopt hij al 40 jaar met schapen door een woestijn. Dus het enige met wie hij praat is zichzelf. Loopt een beetje me, myself en Mozes. Is het, hè? Al 40 jaar lang. Ze zien je aankomen. Wie ben ik, ego, dat ik mijn volk zal helpen? En wie bent u eigenlijk, die nu tegen mij praat vanuit die braamstruik? En dan komt de Heer daar overheen met die vreemde naam. Ik ben. Ook een gekke confrontatie tussen wie ben ik, ik ben. Ik, tok. Hele bijzondere ontmoeting. Nog één voorbeeld, Petrus. Petrus heeft ook, ja, hij lijkt heel zeker, maar hij is natuurlijk heel ontzettend onzeker, zoals dat met heel veel van ons is. Onzekerheid over zijn ego. Jezus doet een wonder. Ze zitten in het bootje van Petrus en ze kunnen geen vissen vangen. En op een gegeven moment bemoeit Jezus zich ermee en halen ze zoveel vis binnen. Nou, dat was de specialiteit van Petrus, maar Jezus overklast hem. En dan komt Petrus met een hele merkwaardige reactie. Dan valt hij op zijn knieën in dat bootje en dan zegt hij, ga alsjeblieft weg, Heer, want ik ben een zondig mens. Hij voelt ineens, oh, dit is zo'n perfecte figuur, wat ben ik dan een viezerik? Ik ben een zondig mens, zo onhandig, zo onwaardig, blijft niets van zijn ego over. Nou, wat zegt Jezus dan? Die zegt niet, ja, klopt jongen, schrijf dat maar op in je gereformeerde dogmatiek. Ik ben zondig en slecht en verdorven. Schrijf maar op. Catechisme zondag 2 en 3. Maar weet je wat Jezus zegt? Ook weer hetzelfde als de engel. Niet bang zijn dat dit gebeurt. Niet bang zijn. En dan erachteraan, jij zult zijn... Niet een zondig mens, jij zult zijn een visser van mensen. Dat is gaaf, hè? Die krijgt me even een promotie, zijn ego. Dus je zegt, ik ben slecht. Ik kan het niet. Ik stuit er alle kanten op met mijn ego. Ik ben oud, ik ben al af, ik doe niet meer mee, ik ben uitgeschakeld. En dan zegt de hemel, nee, jij wordt ingeschakeld. Jij wordt ingeschakeld. Zacharias, Petrus, Mozes, jullie worden ingeschakeld. Ik zal iemand van jullie maken. Zacharias, oké, die wordt eerst even uitgeschakeld. 9 maanden lang zijn mond houden. Al die tijd wachten totdat hij weer wat kan zeggen. En dat wachten, 9 maanden klinkt ook wel erg als... verwachten, hè? Zacharias is in verwachting, samen met Elisabeth. Dus het is niet maar een ongeduldig wachten in de wachtkamer. Het is, er gaat iets gebeuren, er gaat iets gebeuren, opwinding. En wat levert die verwachting dan op? Nou, als Johannes dan geboren wordt, kan Zacharias weer spreken. Het eerste wat hij doet is eigenlijk gaan zingen. En dan is hij ook weer helemaal de priester, want dan zingt hij dat het goed komt met Israël. En dus ook met hem en Elisabeth. Het komt goed met Israël. God is barmhartig voor zijn volk. En als Johannes volwassen wordt, gaat hij mensen dopen. Nou, dat is precies wat er moet gebeuren. Mensen mogen opnieuw beginnen. Ze mogen hun eigen egootjes, heel groot of heel klein, mogen ze aanhouden tegen de hemel. God, wat kunt u met mij? En ze raken in verwachting van Jezus. En Jezus, als hij opgroeit, zegt hij ook steeds, hè, ik ben. Ik ben het brood uit de hemel. Ik ben je leven. Ik ben jouw opstanding. Ik ben. Heel hemels zelfbewustzijn bij Jezus, die de naam uit het Oude Testament van de Vader heel vrijmoedig overneemt. Dat de Vader en ik zijn één. Ik ben. Hoe is het met je? Straks vragen jullie het misschien weer aan elkaar. Alles goed? Nou, niet alles. Hoe is het met je? En dan zeg je misschien wel, ik ben, dan moet je voor jezelf nu eens invullen. Ik ben, hoe is het met je? Nou, Dus wat bepaalt jouw identiteit op dit moment? Ik ben oud. Ik ben moe. Ik ben verdrietig. Ik heb pijn. Ik ben te intelligent om nog in de hemel te geloven. Ik ben er een beetje te dom voor. Ik vind het te moeilijk. Ik ben bezorgd. Ik ben sceptisch. Er is nu een klimaattop, ik geloof er niet in. Ik ben sceptisch over de vrede in het Midden-Oosten en de Oekraïne. Ik ben teleurgesteld in het leven. Ik ben teleurgesteld in de politiek. Ik ben teleurgesteld in mijn privéleven, in de liefde. Ik ben alleen met mijzelf. Ik ben mijzelf overeind aan het houden. Ik ben op zoek naar bevestiging. Ik ben liefde en aandacht aan het verdienen. En hopelijk krijg ik het. Ik ben. En dan komt nu vanmorgen weer even de hemel voorbij. Hè? Hoe is het met je ego? Als je in de kerk zit en je mag mijn hele preek lang er niks tussendoor zeggen. Ja, dan had je mijn dominee moeten worden. Hoe is het met je als je zo dadelijk thuis komt? Of morgen en het is even stil in huis. Kun je daar tegen? Niet bang zijn, zegt de hemel. Ik ben het. Verwacht mij. Allemaal, oud en jong, meisjes, vrouwen en mannen, wees in verwachting. Amen.